Dit is Dick en Daniel Geloven het wel, een podcast van het Nederlands Dagblad. Alles wat je wil weten over geloof en kerk. Met elke week interessante gasten en altijd Dick Schinkelshoek en Daniel Gillissen.
Hoi, goed dat je luistert. We gaan het hebben over de toekomst van Evangelisch Nederland.
David de Vos begon geweldig radicaal. God was dichtbij. Wonderen lagen binnen handbereik. Als charismatische voorganger organiseerde hij in Burkina Faso en in Nigeria rallies met tienduizenden mensen. Hij was jarenlang vaste prik bij de genezingsdienst op Opwekking. Zijn eenvoudige boodschap was dat als je maar voor Jezus koos, alle problemen in je leven zouden worden opgelost. En dat maakte hem tot een van de bekendste voorgangers van Evangelisch Nederland.
Maar inmiddels is David de 40 voorbij. En rond die tijd is er wel wat gebeurd. Het lijkt op dat hij rustiger is geworden, zijn boodschap evenwichtiger. En eerlijkheid is waar het nu om draait. Rauw en openstaan voor God. Je kwetsbaarheden onderkennen. Schrijft David de Vos op naar het meer brede kerkelijke midden? En wat zegt dat over Evangelisch Nederland?
Goed dat je er bent om hierover te praten, David. Er is net een biografie over jou verschenen. Rauw heet dat, van Marcel Langendijk. Je bent net 40 geworden, je bent van 1983.
Ja, man.
Is het niet een beetje vroeg voor een biografie? Ik bedoel, wij 40ers weten toch dat dan je beste jaren nog moeten komen.
Nou, dat hoop ik, ja. En je hebt helemaal gelijk. Dat zei Willem Ouweneel ook tegen mij. Hij zei, toen is het normaal, weet je wel. Ik kom net kijken. Ik werd getriggerd door de vraag die iemand mij vroeg. Die kwam eigenlijk juist vanuit de evangelische beweging. Van joh, je bent een inspiratie voor de jongeren enzovoort. En ik heb één keer met Anne van der Bel daar een keer een kopje koffie over gedronken.
De grote man van Open Doors.
Ja, die zei nooit zo dom zijn om je eigen verhaal te schrijven, David. Hij zegt, dat doet iedereen. Hij zegt, je moet het later doen. Net als dat ik toen heb gedaan met God Smuggler en zo. En ik had toen helemaal niet het gevoel van, ik heb nou een opeenstapeling allemaal mooie verhalen. Ik heb ook natuurlijk best wel veel shit. En toen, dat zette me aan het dingen dat ik dacht van ja, maar David, misschien als je je eerlijke verhaal probeert te vertellen, of je rauwe kant en je twijfels en je dingen, dat is in de evangelische wereld natuurlijk heel ongewoon.
Dat was misschien niet wat die vraagsteller ooit aan
jou
bedoelde.
Nee, zeker niet.
Die had
de wonderverhalen opgestapeld natuurlijk, wilde die bij mij bestellen.
Ja. En dat is niet geworden?
Nee, zeker niet. En toen ben ik echt gaan nadenken van, en dat is heel apart hoe dat is gegaan. Van als ik dan iemand zou willen, dan zou ik heel graag willen dat iemand van buiten naar binnen kijkt. Dus eigenlijk iemand die helemaal niks heeft met mijn wereld. En toen hebben we Marcel Langendijk, hij is auteur van de biografie van Gordon. Hans Klok, hij heeft voor Playboy gewerkt. Er staat een scène in dit verhaal dat mijn bakkers collega's...
Niet echt een gelovige,
sterker
jongen.
Nog, afgezworen gelovige, wel christelijk opgevoed. Dus hij kent ook wel veel van de context. En als je dat dan samen gaat doen, ja, dan komen de rauwe randjes natuurlijk naar boven. Hij durft natuurlijk de vragen te stellen die iemand mij misschien niet zo snel zou durven stellen. Dus de eerste keer dat ik het las, vond ik het ook echt heel moeilijk. Nou, niet zozeer ben ik zo, maar zeker die laatste 3-4 hoofdstukken, dan ga ik natuurlijk best wel een beetje los, ook richting mijn eigen achterban en ook mijn context. En toen had ik echt verschillende maten wel een beetje een nare smaak in mijn mond. Van Daaf, wil je dit echt zeggen? Klopt dit? Weet je? Is dit echt in jouw hart?
Maar het is blijven staan.
Ja, grotendeels. Natuurlijk hebben we hier en daar gepoetst.
De scherpe randjes er vanaf, Dick.
Er zijn absoluut, zowel voor mij, maar ook mijn omgeving. Er zijn echt nog wel wat dingen. Ik denk als je Marcel zou vragen, dat hij zou zeggen, nou, daar had voor mij nog wel wat ruigers in gemogen. Maar goed, ik ben en blijf een nette christelijke jongen.
En dat... daar gaan we het over hebben ook in deze podcast. Maar we beginnen ook met, hoe gaat het met de evangelische in Nederland? Zijn ze aan het veranderen en waar gaat dat naartoe? En dat doen we eigenlijk aan de hand van jouw levensverhaal, David. En we zijn benieuwd hoe je naar die ontwikkelingen kijkt. En wat hebben evangelische, misschien ook wel protestanten en katholieken daar... wat betekent dat voor hen? En wat hebben zij nodig om Jezus te blijven volgen in deze tijd?
Ja.
Maar eerst... daar begin je eigenlijk al meteen je boek mee. Je hebt evangelische leiders ontzettend hard van hun voetstuk zien vallen. Concreet begin je over Mike Pilavacci van Soul Survivor. Je noemt hem niet bij naam volgens mij.
Nee.
Maar nou ja, voor de goed ingevoerde journalisten die wij zijn, was het vrij duidelijk.
Ja.
Je beschrijft dat je het heel bijzonder voelde toen je de handen oplegde. En, nou ja, ja. En toen kwam wat daarna allemaal gebeurde. Want Pilavatje is lang niet de enige die is gevallen deze jaren. Hoe ga je daarmee om? Hoe ben je daarmee omgegaan?
Nou ja, dat is ook de reden waarom ik daarover begin. Dat is natuurlijk iets wat ontzettend opvalt. Helden die wij altijd als een, althans ik ook echt als held heb gezien op een podium op een afstand.
Ja.
Die blijken jaren later helemaal niet hebben kunnen volhouden wat ze altijd hebben gepretendeerd dat ze waren. Een lege huls dan of zo. Of is alles wat ze hebben gedaan ineens niet waar? Dat geloof ik natuurlijk ergens ook niet. Ik kom uit die generatie Soul Survivor. Ik zat in die tent. Ik was puber. Stond te jumpen op al die heerlijke songs. En er werd gebeden. En dat was allemaal goed. En ik weet nog goed dat Mark Pilavatje echt oog had voor mij. Voor mijn bad. Letterlijk ook mijn nek masseerde tijdens dat ik op mijn knieën lag. En dat was een lieve vent. En echt zo'n teddybeer type, weet je wel. Altijd single. Niemand begreep waarom. En dan jaren later. En het past misschien ook wel een beetje in de geest van deze tijd. Met MeToo en de hele cancel cultuur. Mensen accepteren niet meer dat het misgaat. Maar mensen accepteren het gewoon helemaal niet meer. Als je doet alsof het in jouw leven nooit misgaat. Ja. En als het dan ineens misgaat. En dat was voor mij wel een...
Want even misschien, ik denk dat niet alle luisteraars dat weten. Het is met Pilavatje behoorlijk misgegaan.
Nou ja, de aantijging, ik weet niet of er uiteindelijk ook allerlei echt de bewijzen bevestigd zijn, maar dat zijn jullie journalisten voor. Dus
het wordt ook nog onderzocht inderdaad.
Ja, precies. Het is al heel voorzichtig om te zeggen, maar het ging wel over contact met minderjarigen en feestjes met discipelen waarvan je denkt, nou die had Jezus niet op die manier.
Dat druk je mild uit. Ja,
ja, en weet je, dat zit je aan het denken. En dan is hij natuurlijk niet de enige. Ik bedoel, je hebt Carl Lentz van Hillsong. Je hebt Brian Houston zelf. En aan de ene kant dacht ik altijd van, als die kopstukken zo makkelijk rollen, misschien is dat ook wel omdat God gewoon wil laten zien, hey gast, weet je, I run this business, weet je wel.
En jij niet.
Jullie, weet je wel, hup, aan de kant. En aan de andere kant denk ik, het is misschien ook want ik heb dat zelf natuurlijk ook wel ervaren. Als je eenmaal groeit in een bepaalde positie met verwachtingen, dat je nog heel moeilijk kwetsbaar kan zijn over wat je eigen fouten of tekorten zijn. Kijk nu naar Matthijs van Nieuwkerk, die natuurlijk ook voor zijn kiezen krijgt. En dan gaat dat nog niet eens over massageolies en contact met minderjarigen. Maar gaat gewoon alleen om de houding.
Ja.
Mensen pikken dat niet meer. Dus het gaat, en dan zie je natuurlijk ook bij zo'n interview als met Vandaag in Sight, zo'n talkshow. Er zit Johan Derksen, die zegt alles wat hij denkt en vindt. Ja, daar kun je wat van vinden, maar dat is wel de real wie hij is. Daarachter zit niet nog volgens mij een hele kast met allemaal dingen. Hij durft het gewoon te zeggen. Of mensen dat leuk vinden of niet.
En maar ja, over Johan Derksen, die bekende toen natuurlijk ook een verhaal waar we...
Nou ja, maar de grap is dat hij werd eigenlijk ook min of meer toen aan de kant geschreven met grote spandoeken van, in zijn woonwijk. En vervolgens zat hij een week later gewoon daar weer aan tafel, stapte hij eroverheen, weet je wel. En zei, het is zo, punt. Maar hij gaat niet lopen doen alsof het niet zo is. Of zeggen van, ik heb het zo niet bedoeld. Of die kaars was maar een kleintje. Of weet je
hij maakt het niet mooier in elk geval. Exact, en hij praat er niet omheen. Ja. En daarvan zeg je, dat is eigenlijk wel wat ook in de evangelische wereld nodig is. Wees daar eerlijk over waar je mee struggelt.
Het is natuurlijk Jezus die zei, de waarheid maakt je vrij. En niet jouw gewenste gedrag.
Ja, maar David, dat is toch helemaal geen doen. Als je het evangelie predikt, dan daar komt een hele hoge moraal bij kijken. Daar komt een bepaalde manier van omgaan met elkaar naar kijken. Dan kun je toch niet zeggen, het is mij ook even niet gelukt hoor. Het was iets met minderjarigen. En dan, dat gaat toch niet?
Nee, maar luister.
Dat kan toch niet?
Nee, maar kijk, in mijn, als je mij vraagt en je worstelt met minderjarigen, dat soort dingen.
Ja.
Dan zou ik überhaupt wel niet op een podium gaan staan. Dat is gewoon niet handig om daarnaast ook een ander leven te leiden. Dan moet je echt wel even met wat professionals gaan praten over de dingen waar je tegenaan loopt. Dat is het niet, maar het gaat meer om, je hebt een gewenst gedrag, een gewenst evangelie, een gewenst idee van wat Paulus zegt dat zou moeten. En dan heb je real life. En dan kun je zeggen, we moeten dit, we moeten dat enzovoort. En in een conferentie is dat mooi, maar maandag moet iedereen het doen. Zo, we hebben er meer aan, denk ik, als mensen dan daar dus over ook kunnen vertellen van hoe ze dat worstelend doen. Dat als het misgaat of als ze het moeilijk vinden. En dat alleen al toegeven aan jezelf is ingewikkeld.
Ja, en dat niet meteen wordt afgerekend.
Exact.
Dat je meteen denkt, oh ja, maar goed, maar jij hoort er helemaal niet bij. Je bent helemaal geen echte volgeling van Jezus.
Of, tuurlijk. Ja. Daar zitten allerlei oordeeltjes en vinden van en wegen achter.
Ja.
David, heel veel van die evangelische voorgangers die zijn van hun voetstuk gevallen. Meestal was het iets met seksueel grensoverschrijdend gedrag. Ik kan me ook ergens wel voorstellen hoe dat werkt. Zeg maar, zeker met zo'n podium, met mensen die jou echt, nou ja, dan jou niet aanbidden, maar het scheelt soms ook weer niet heel veel.
Ja.
Ben je zelf ooit in de verleiding gekomen? Heeft zich zoiets wel eens aan jou voorgedaan?
Nee, niet op die voet. Zeker niet. Nee, kijk, weet je, ik heb mijn hele leven natuurlijk veel ook bij jongeren gedaan. Ik heb mijn.
Als je gewild had.
Ja, misschien. Maar het is bij mij nooit in de buurt gekomen. Mm. Ook omdat ik wel een bepaalde sociale afstand bewaak. Op een podium ben ik super innemend, maar ik ben in de 1-op-1 best wel afstandelijk. Dat vinden mensen
heel moeilijk
aan mij. Ja, maar ik ben dus in die zin ook niet benaderbaar voor allerlei, sociale of pastorale gesprekjes achteraf. Nee. En ik wist ook altijd wel, voor mij is dat ook wel heel zwart-wit. Dat is dan misschien wel weer een voordeel van mijn achtergrond en opvoeding. Van ja, het is of zwart, het is of wit. Voor mij is dat niet in de buurt geweest. En tegelijkertijd, wat je zegt, weet je, ik kijk er niet van op dat in die cirkels er zo is.
Nee.
Ik vind het wel balen, want ik moet je wel eerlijk zeggen, dat is ook wat ik ook in mijn boek ook schrijf. Ik was wel bang, ja, weet je, als ik zo doorga en I don't open up, ik word niet eerlijk ook over schaduwkanten, moeilijke gesprekken. En dan ben ik misschien over, weet ik het hoeveel jaar, wel de volgende.
Mm.
En dat wil ik niet.
Ja. Je vergelijkt, als we even naar de evangelische wereld kijken, hè, vergelijk je die met die Netflix-serie The Handmaid's Tale. Waar in Amerika is veranderd in een soort bijzonder grimmige evangelische dictatuur.
Delen van de evangelische wereld, ja.
Ik zie daarin de uitgegoten versie van hoe het in die gemeenschap aan toe gaat. Ik herken de gedragingen en gewoonten en de ongeschreven regels.
Ja.
Is het in delen van evangelisch Nederland inderdaad zo erg?
Nou ja, kijk, de Handmaid's Tale gaat ook echt over grensoverschrijdend gedrag, verkrachtingen en dat soort dingen.
Overigens echt een aanrader. Ik denk aan iedereen die luistert. Als je christelijk bent, een aanrader om in elk geval het boek te lezen of de serie te kijken. Maar,
ja, nou ja, weet je, dat is alles wat met series, wat ik, het vergroot.
Ja.
Het is een gigantisch vergroot glas op een wereld die we eigenlijk met elkaar hebben, waarvan we heel veel dingen normaal zijn gaan vinden.
Ja.
Die eigenlijk niet altijd lekker gezond zijn natuurlijk.
Het laat dus wel wat zien.
Enorm. Ja. En ik moet je ook eerlijk zeggen, als ik dat kijk, dan schuurt het bij mij ook echt wel over pijn. Pijn ook van vroeger. Dat zijn dingen waar ik nu.
Noem eens een voorbeeld. Hoe dat.
Ik kom uit een hele hypercharismatische kerk. Waar we gewoon 4-5 keer in de week, weet je wel, bij elkaar kwamen. En waar eigenlijk altijd gesproken over werd over het gaat gebeuren. Het komt eraan. De opwekking is dichtbij. Nu zal het er zijn. Deze generatie, werd onze hand opgelegd, zal
het meemaken.
Zijn de kinderen die Jezus op de wolken zullen zien terugkomen. Dat is de verwachting waarin je zit. En daarvoor doe je alles. Ben je er? En als je er niet bent, ja, daar wordt wat van gevonden.
Je moest aanwezig zijn, bedoel je?
Ja.
Je kon geen bijeenkomsten overslaan, want dan val je eigenlijk buiten de gemeenschap.
Ja, en dan wordt een mooie tekst voor gebruikt van verzuimen, hè, samenkomsten niet. Dan hebben we het nog niet eens over de financiële bijdrage, die eigenlijk wel gewenst is, 10%. En dat is op zich natuurlijk een mooi principe, maar dat werd gecontroleerd. En dan werd er daarachter ook gezegd dat als je het niet gaf, dat de hemel boven de kerk niet geopend kon zijn. Ja, en dat lag dan aan jou.
Was jouw schuld dat er iets niet gebeurde.
Mijn schuld dat de doorbraak er nog niet was. Bij wijze van.
Ja.
En zo kan ik nog wel even doorgaan. Dingetjes die over mensen worden gezegd. Oh die heeft de geest van die zeebel. Of oh die heeft nog wel trots in zijn hart. Die moet daar of daar nog aan werken. En kijk nu, ik ben nu 40. Kijk naar die tijd. Was ik, weet je wel, tiener. Denk ik, oh man, zo toxic. En gast, you didn't know. Want je doet dat met je hele hart. Maar ik heb daar ook heel veel mensen echt verwond zien afhaken. Mensen die nu nergens meer komen. Hmm. Logischerwijs ook wel natuurlijk.
Dat is het risico van als het zo gaat.
Absoluut,
in zo'n kring.
Ja, natuurlijk. Dat is beschadigend.
Ja.
Ja, ja. En wat ik daarmee wil zeggen is eigenlijk de toetssteen van wanneer is iets nou ongezond. Mm-hmm. Is eigenlijk als altijd de God card wordt gespeeld.
Dus, God wil dit.
Ja.
Als ik vraag dit van je.
Als ik tegen jou zeg, ja, God heeft tot mij gesproken. En die zei, schrijf een boek met Marcel Langendijk. Nou, dan zeg jij... Ja, dan mag je er eigenlijk niks meer van vinden.
Nee, want het is...
Want God heeft dan
plan, weet je wel. Dan twijfel ik aan Gods plan en dan wordt het een heel ingewikkeld verhaal.
En dat is een beetje het sfeertje waar ik echt van denk... Ja, dit wordt zo spannend, want dan is onze hele menselijkheid weg.
Ja. Dus speel die kaart, die Godskaart niet.
Ik doe dat niet meer. Nee. Ik zeg hooguit, ik heb een indruk of ik heb het idee dat... Maar zeker in mijn positie... Ja. Dat als mensen op een gegeven moment dingen van je aannemen... En zeggen van oké, hij weet wat het is... Dan wordt het alleen maar zwaarder.
Dit is eigenlijk wat je in de podcast die we eerder met jou gemaakt hebben... Over de genezingsdienst bij opwekking.
Ja.
Een jaar geleden ongeveer, toen zei je dat ook al. Hè, dat je nadrukkelijk zei van ik ga niet dat... Dat ik dat weet en dat ik weet dat het allemaal gaat gebeuren.
Nee, absoluut.
Je bent daar veel voorzichtiger in wat je dan zegt of vraagt of voorbidt. Ja.
Absoluut, ja.
Ja. Een van die kenmerken en van die ongeschreven regels is ook geen seks voor het huwelijk.
Mm-hmm.
Daar besteed je ook een passage aan in je boek.
Ja.
Je beschrijft bijvoorbeeld hoe jullie geld opzij legden. Dat jullie verkering hadden 3 jaar lang, geen seks.
Ja.
Wat is het? Je, wel zoenen, maar dat was het dan zo, zo ongeveer. Hoe kijk je daarop terug? Want dat is natuurlijk ook iets wat jongeren... daar hebben we ook wel podcasts over gemaakt. Ook wel meekrijgen die dat hele idee van... Nou, maar dat is alsof je de grootste zonde die je tegen God kunt begaan. Zo ongeveer.
Seks voor het huwelijk.
Seks hebben voor het huwelijk.
Ja, ja. Ja, absoluut, man.
Wat geef jij nu je kinderen mee?
Als je het hebt over mijn kids... Die zijn ook in deze principes opgevoed. Dus seks is iets wat God bedoeld heeft voor man en vrouw in de bescherming van het huwelijk. Zo. Ik ben daar zeker ook veel minder autistisch in als dat ik was. En niet zozeer als. Ik geloof gewoon niet dat als jij daar anders in staat, dat je dan voor eeuwig verloren bent of zo. En dat was wel een beetje het idee waar ik mee leefde.
Als je zou gaan trouwen met Joyce en je had al seks gehad voordat jullie gingen trouwen, was dat niet meteen betekenen dat jullie hele huwelijk niks voorstelde? Of dat het zo'n grote zonde was dat je dat nooit meer bij God terecht zou kunnen komen?
Dat. En dan als je dan kijkt naar wat de Bijbel zegt over, er staat heel vaak, en hij kwam tot haar en... Daarna gingen ze pas trouwen en doen. En weet je, dus de vorm en de methodes zijn voor ons heiliger geworden dan dat we het verbond zien. Natuurlijk snap ik dat je niet met Jan en allemaal moet beginnen aan te klooien. Omdat je dan vervolgens verschrikkelijk verknipt achterblijft, zielig en alleen. Omdat je steeds een deeltje van jezelf geeft en een leegte vult. Maar daar heb ik het niet over. Ik hou zielsveel van haar, hield zielsveel van haar. Het was echt ook moeilijk om dat moment te bewaren. En tegelijkertijd moet je eerlijk zeggen, dat is ook het lastige. Ik dacht echt van, ik heb
complimentje.
Vast wel, toch? Ja. Verdiend. We hebben toch bepaalde discipline gehad. En de heer die zal mij nu toch wel wat extra belonen of zo. En dat is natuurlijk gewoon kul. Want er komt er ineens iemand langs die echt alles heeft gedaan wat God verboden heeft. Een geweldige getuigenis. En die gaat veel harder dan jij. Ik denk wel, hé heer, weet je wel, wat is dit?
Het is geen verdienste die je dan je naam kunt schrijven.
Nee. En wat ik mijn kinderen meegeef, want die zitten natuurlijk nu ook een beetje tegen die leeftijd van dat ze niet alles meer tof vinden. Juist is 17. En zo'n gesprekje met Joyce. Maar ze moeten toch wel naar de kerk. En motiveren. En toen heb ik gezegd. Ik zeg liever dat ik het allerbelangrijkste vind. Is dat hun gewoon dit weten. Er is niets in de hele wereld. Wat mij kan scheiden van de liefde van God. Waar ik ook ben. En wat ik ook heb gedaan. Dus any place, anytime. Dus ergens boven mijn berg zitten in Zuid-Afrika. En aan het hiken zijn of doen. Maar dat ze weten. Als ze in de lucht kijken. Ik ben met hem verbonden. En er is er niets wat ik kan doen. Wat dat... in de weg staat.
Ja.
En vanuit die basis is er heel veel ruimte.
Ja.
Ja.
En daardoor inderdaad meer in ruimte opvoeden dan dat het in de regels is.
Ja,
als je dit maar doet.
Ja, absoluut. Ja. En het gesprek. Ik bedoel.
Maar daarin ben je toch ook veranderd? Want je kijkt me lachend aan. Maar ik bedoel, die hele Simply Jesus boodschap van jou. Ja. Was ook heel sterk dat je Jezus moet aannemen als je redder. Dat alleen, dan komt het goed. Alleen dan kom je, even heel plat gezegd, in de hemel. Kun je bij God zijn.
Ja.
En anders gaat het gewoon niet. En tegelijk merkte ik dan in jouw boek ook wel weer... het gaat ook wel weer een soort verbreding op. Van, je vertelt over je eigen zusje.
Ja.
Die een andere weg gaat. En dat je daar niet over wil oordelen.
Ja.
En toen dacht ik tijdens het lezen, ik vind het, aan de ene kant vind ik het heel mooi om te lezen. Aan de andere kant dacht ik, ja, maar verdraaid, wacht even, dat was toch...
Wat is dan je business case?
Ja, precies, exact.
Jezus aannemen is toch business case?
Ja, absoluut. Ja, zieltjes winnen, dat is ook een hoofdstuk in. Hè? Ja, dat heet maar, ook gewoon echt zo.
Maar dat was toch het hele punt, daar was het toch allemaal om begonnen?
Ja, nou weet je, ik denk nog steeds dat ik die oprechte motivatie proef en heb. Dat, kijk, Jezus is voor mij het gezicht van wie God is. En er is geen mooier mens aan wie ik mij kan spiegelen. Dat geldt voor mijn zusje. Ik denk als ze hem ontmoeten, zijn ze op slag verliefd. En voor mij is het veel meer dat ik denk van ja, ik zou echt nog wel wat meer op hem willen lijken. Alleen, ik kan niet, hoe moet ik dat goed zeggen, de schakel ertussen zijn die bepaalt wat hij gaat doen. Jij hoort er wel bij en jij niet. Jij mag rechts, jij mag links. En bijna ook het gevoel, nou, dat is ook echt, dan mag je eerlijk weten, voor mij een ongoing worsteling. Van mogen wij als mensen daar überhaupt over gaan? Weet je wel?
Wie rechts, wie links?
Ja,
wie,
weet je, ben je gered, ben je verloren? Ja. En tuurlijk, er staat: alle die hem aanroepen zullen worden behouden. Dat zijn redenen waarom ik heb gezegd: oké, laten we bidden, laten we hem aanroepen. Dan weten we in elk geval zeker dat we dat geregeld hebben. Vind ik nog steeds helemaal top om dat te doen. En tegelijkertijd, weet je, als dan die moordenaar naast Jezus hangt en die zegt eigenlijk: vergeet mij niet. Als u straks daar bent, dan zegt Jezus, dat was genoeg. Ik zie je daar. De vorm is iets wat we, denk ik, zo hebben ontwikkeld dat we het belangrijker vinden voor onze zekerheid dat we weten dat het gefixt is. Maar we hebben geen idee hoe het in de hemelsgewesten plaatsvindt.
Is er dan nog een stap van ons nodig? Als mensen, wat juist de evangelische beweging kenmerkt. Hè,
die... Ja, kom maar naar voren.
Ja, kom maar naar voren. Zet die stap, blijd je zonde. Neem Jezus aan als je Heer en Redder.
Nou kijk, weet je, ik heb ook heel erg geleerd. Juist voor mezelf door hulp te zoeken in hoeken waar ik het nooit had verwacht. Dat het activeren van je hele nervous systeem. Hè, je mens zijn, je psyche. Alles draagt bij in de ontwikkeling van een beweging die je maakt. Ja. Dus ik vind het nog steeds heel positief dat mensen keuzes maken. In beweging komen. Ik denk alleen dat we echt moeten oppassen en stoppen dat we daar goddelijke consequenties aan hangen waar wij over beslissen of het wel of niet zo is.
Ja. Dus dat of ik naar voren ga of niet, dat is vooral voor mijzelf van belang.
Ja, ik had afgelopen weekend nog een conferentie, Vrij zijn. Nou, als er één plek is waar dat heel veel wordt gedaan, is dat daar.
Charismatische conferentie.
Ja. Ja, en ik moest spreken over vergeving. Ook natuurlijk weer zo'n heerlijk onderwerp wat eigenlijk altijd voorbij komt. En ik heb de tijd niet, maar ik had even iets wat andere insteek. Ik deed uiteindelijk 2-3 oproepen en er stonden 2-3 grote groepen mensen. En dan zeg ik altijd, veel bemoedigde mensen die komen, geef ze een applaus. En toen aan het einde gooide ik erin. Ik zeg, nou, ik zeg, laten we nu eens een applaus geven voor iedereen die nog zit. En dan zag je echt, weet je, bij iedereen in zijn hoofd van, weet je wel, waarom, weet je wel, waarom?
Je hebt toch niks gedaan?
Ja, precies, weet je, die hoort ons niet. Maar dat inclusieve van, je hoort erbij, je mag het doen op de manier zoals jij dat wil. Uiteindelijk is het iets van hier. En een stap maken helpt. Maar dat is ook wat het is. Hmm. Het is niet iets waarvan God zegt dat je dat moet doen.
Die stap is niet de redding?
Nee.
Die gebeurt niet daar?
Nee, dat is hier, weet je. Dat is
die stap kom je er zelf achter dat je gered
bent. Waar jij eigenlijk, ik denk dat wij veel meer moeten faciliteren om een omgeving waar mensen kunnen groeien, beslissingen kunnen nemen en doen. En dat is niet heilig. Nee. Kan niet waar zijn.
Ja.
Maar gaan er dan, ik stel hem maar gewoon even zo direct als kan die vraag. Omdat hij ook denk ik in de evangelische wereld heel vaak heel direct is gesteld. Gaan er dan mensen verloren?
Ja, dat is... zeker vanuit die wereld een absolute ja.
Ja, ja maar vanuit jouw overtuiging, jouw weg, jouw zoektocht.
Ja, dan ga je aan de rand van alverzoening zitten natuurlijk. Ja? Zo van, hoort iedereen er dan al bij? En er staan ook bijbelteksten waar staan dat dat Jezus gestorven is voor de zonde van de wereld. Dus iedereen.
Er is genoeg.
Jezus zei, niemand komt tot de Vader dan door mij. Dat was een van de dingen die ik met Anne van der Bel ook besproken. Ik zeg, hoe zit dat? Ook al de moslims en al die dingen. Ze zei, ja David, dit is wat de Bijbel zegt. Zo, ik vind het heel eng om daar uitspraken over te doen. Maar wat ik wel heb ontdekt, is dat ik er niet verantwoordelijk voor ben.
En ook dus niet wat van hoeft te vinden, zoals dat wel wordt gezegd in de evangelische wereld. Van je weet inderdaad wie links, wie rechts.
Maar ook het idee dat ik dat redden kan.
Ja.
Dat ik daartussen hang als een soort held om iedereen nog even de juiste weg te laten zien. Kijk, ik heb
dan wordt de druk te groot.
Ja, voor mij wel. Ja. Ik heb heel dicht opgetrokken met Reinhard Bonnke.
Mm-hmm. Ja,
zijn business case was zielen winnen. Miljoenen.
Extreme rallies in 100, Afrika. Hè?
100 miljoen zielen in 10 jaar tijd was zijn visie. En die gedrevenheid, die passie om mensen hop, weet je wel, over het randje van de hel heen te tillen. Ik heb het nergens zo puur en zo mooi gezien. Dat zeg ik nog steeds vanuit mijn hele hart. Ik heb er ook heel veel goochems omheen zien dansen waarvan ik denk, oh jongens, weet je wel, volgens mij gaat het om hele andere belangen. Ik vind het een van de mooiste dingen. En zeker ook als het in de eeuwigheid er zo aan toe gaat, ja, dan kunnen we maar beter iedereen aan boord trekken. En tegelijkertijd denk ik, oh man, het is zo'n fragiele, onzichtbare, ik weet het niet. Ik vind het ook zo eng om dat me toe te eigenen en te zeggen, nou Bob, zo is het. En ik heb eigenlijk gezien, hè, we zijn dan nog maar 40, maar hoe ouder je wordt, hoe breder je gaat kijken. Ik weet gewoon zeker dat als ik in een moslimgezin was geboren, dan was ik echt een andere jongen.
Een radicale moslim is je geweest, denk ik.
Ja, snap je? Ja, dat was waarschijnlijk ook radicaal. Hetzelfde karakter, maar ik had een ander geloof.
Ja.
En die waarheid eerst onderkennen, maakt dat ik in mijn hoofd en mijn hart ruimte kan maken voor waar iemand staat. En weet ik zeker, ook als je dan naar het karakter van Jezus kijkt, wij vergeten, hè, dat, en dat vind ik in de evangelische wereld echt wel lastig, we preken heel vaak over het volbrachte werk van het kruis. En hè, dan ben je een kind van God, dan is alles nieuw, dan ben je genezen, dan ben je gezond, hè, dat. En vervolgens gaan we de preek eigenlijk weer terug naar voor het kruis. Ja, je moet wel dit en je moet wel dat, want anders is dit niet goed en dat is, weet je wel, enzovoort, rechtsom, links. En dat is gewoon zo verwarrend, weet je, van waar sta je nou? Is het een zekerheidje dat je een kind van God bent? Of is dat eigenlijk helemaal niet zo? En ik voel steeds meer dat ik gewoon wil rusten in wat ik in mijn hart ervaar, voel en weet. En als ik kijk naar Jezus en hoe hij zich opstelde ten opzichte van mensen, dan moet je goed begrijpen dat alles wat hij zei in die evangelie was in de context van een enorm religieuze wereld. Als hij zegt van joh, doe het niet langer zoals de wereld het doet, had hij het over de gewoontes van de religie van die tijd. Ja. Wij nemen die bijbeltekst
over de seculiere wereld.
Exact. Ja. Wij nemen die bijbeltekst tegenover. Ja, je moet niet naar de Friday Night gaan. En niet Netflix. Nee, want dan komt een demon. En dan heb je dit. Ja, jongens, weet je wel, we don't get it. Daar gaat het volgens mij helemaal niet
die
om.
Die demonen zitten misschien wel veel meer in de religieuze wereld dan daarbuiten.
Ja, een heleboel wel.
Ja. Ja. Ga je nog op grote evangelisatiecampagnes in Afrika?
Ja man, ik ga over 2 weken ga ik weg. Ja.
Wat ga je vertellen daar dan?
Dat Jezus de Zoon van God is en dat hij ontzettend veel van ze houdt. En dat hij open staat voor alle mensen en ongeacht wat je gedaan hebt. En dat je vergeving kunt vinden bij God. Want dat is wel echt iets wat in de christelijke wereld, dat is ons voorrecht. Een boodschap van vergeving en een nieuw begin.
Vergeving, heling.
Ja, vergeving, heling, een nieuw begin, een doel. En de boodschap van lijden, waarin Jezus is voorgegaan. En niet zozeer van, joh, het is allemaal beter, maar ik ben er ook als het moeilijk is. Dus
Maar zijn er dan ook al, wat is het, mensen die meegaan op zo'n rally, andere evangelische leiders misschien, die al een beetje met opgetrokken wenkbrauwen naar David de Vos kijken? Van er is al iets in de jongen aan het veranderen.
Ja, zeker. Ik wou zeggen, dat valt nog mee omdat het boek nog niet uit is en dat nu pas waarschijnlijk meer gaat worden. Maar de mensen die mij langer kennen, volgen en mij ook volgen in mijn verkondiging, die hebben al lang gezien dat ik natuurlijk opschuif in dingen. Of jullie podcast hebben geluisterd. En dan zeggen ze wel eens tegen mij, ja David, het evangelie ontbreekt. En dan zeg ik, nee, toverstokje Jezus ontbreekt. Ik zeg, maar dat is wat anders.
Dus het gaat nu pas schijnen, dat licht.
Ja, de quick fix van het is allemaal maar zo opgelost.
Als je Jezus maar aanneemt, is het voor elkaar. Ja. Want dat was de quick fix dan.
Ja, de quick fix is eigenlijk wel, hè, breng het aan de Heer, hij regelt het, hoe moeilijk het ook is, pats, weet je wel, even bidden en door. Terwijl het leven is natuurlijk een reis van ups en downs, van de berg op en de berg af, tranen en lachen. Mm. En in die hele beweging word je, als je wilt, een mooie mens. Kun je groeien, kun je verdiepen. En de meeste in mijn omgeving lopen daarvoor weg. Ja. En soms ook grote namen.
Er was een soort breekpunt, denk ik. In ieder geval een van de breekpunten was de coronapandemie. Waar denk ik, als je daar een beetje objectief naar, als buitenstaander naar keek, in de evangelische wereld wel een soort een breekpunt zag tussen de groep die zei van we zien dat het een levensbedreigende ziekte is, daar moeten we wat mee doen. Als je kunt vaccineren, moet je dat doen. We willen die QR-code, als dat nu opgegeven door de overheid, dat respecteren we, daar gaan we weer mee. Nou, dat en de groep die zegt, dit is helemaal foute boel. Dit is een complot. Dit is vaccineren is echt van de duivel enzovoort. Ja. Jij was daar ook een uitgesproken stem in. En dan in het kamp van wat ik dan even de gematigde evangelische noem.
Ja.
En zeg van deze maatregelen zijn er. Laten we hier gewoon in meedoen. En je hebt daar een enorme hoop.
Te laat pas ook hoor.
In eerste instantie zat je daar wat anders in, bedoel je nog?
Nee, in eerste instantie hield ik mijn mond.
Oh, ja,
omdat ik echt dacht, dit is niet aan mij. Laat mensen zelf kiezen enzovoort. En tegelijkertijd zie je dan dat mensen in het gat springen en leiderschap nemen. En dat ik dacht, weet je wel, dit gaat zo'n kant op. En dan helemaal aan het einde heb ik natuurlijk echt wel stelling genomen door conferentie door te laten gaan. Ja. Onder omstandigheden die sommige mensen onacceptabel vonden.
Ja, want dan moest je met een QR-code aankomen. En dat was foute boel volgens sommigen natuurlijk.
Ja, ja.
Ik vond het wel fascinerend. Want ik zelf was ook wel verrast toen dat je daar zo duidelijk toen stelling in nam.
Ja.
En inderdaad ook tegen. Je was de ideale schoonzoon. En ook eigenlijk letterlijk van jouw schoonvader Jaap Dieleman. De vader van jouw vrouw Joyce.
Ja.
Daar hebben jullie wel een Robertje denk ik met over gevochten. Want hij stond daar totaal anders in.
Ja, absoluut.
Hij heeft toen zo'n pamflet laten verspreiden. Volgens mij dat de opname aanstaande was en dat het niet gevaccineerd zijn, het wel gevaccineerd zijn, dat was stond ongeveer gelijk aan het teken van het beest. En daarmee kwam je dus niet bij God.
Het was in elk geval de opmaat naar het teken van het beest.
Ja.
Het wordt alleen maar slechter, het wordt alleen maar moeilijker. Dit is de waarschuwing voor dat het grote einde komt. Hij vindt het zelf goed nieuws. Om iedereen te vertellen.
Omdat nu want het einde komt. Ja.
Ja, want het einde komt. En dat is ook echt wat hij gelooft. Dus ieder moment dat wij hier nu zitten, weet je wel, kan de Heer terugkomen. Hij gelooft ook niet meer dat hij nog ooit op vakantie kon gaan of op zendingsreis. Het was voorbij. Inmiddels is hij op vakantie geweest en op zendingsreis.
Het leven heeft ook weer zijn gewone loop genomen.
Ja, maar hij is er nog niet in veranderd. Maar goed, zeker. Dat is wel echt voor ons wel spannend geweest. Zeker. Ja. Ja.
En was dat, hoe is die relatie nu?
Ja, de relatie is goed. Voor wat het is. Alleen, weet je, kijk, het is niet meer als het was. Er zijn echt wel momenten geweest dat we veel intiemer optrokken of makkelijker harten konden delen. En ja, daar is echt wel wat in veranderd.
Ja.
Dus,
is dat sowieso, als dat even verbreden naar de evangelische wereld, een verschil in inrichtingen, zeg maar? Dat je een kloof ziet tussen aan de ene kant een groep die zich steeds rechtsconservatiever, zou je kunnen zeggen, gaat opstellen.
Grappig, de zogezegde vrije beweging is eigenlijk heel onvrij. Heel zwart-wit. Maar dat zie ik, ja, zeker.
Het is vooral. De evangelische wereld breekt in tweeën?
Zo zou je het kunnen zeggen. Het is vooral als jij het niet ziet zoals ik het zie, dan ben jij niet voor mij of dan ben je tegen mij. Er wordt Jezus ook letterlijk gequote. Hij die niet voor mij is, is tegen mij. Of weet je wel, dat.
Ja.
Dat vind ik echt zo heftig.
Ja.
Ik heb ook vrienden die niet gevaccineerd zijn, die ook vonden dat het allemaal onzin was.
Want andersom doe je het niet.
Maatregelen. En dat zijn nog steeds hele toffe vrienden. En daar kon ik gewoon een biertje mee drinken, erover praten en zeggen van, joh, jij ziet het zo, nou, we wachten het samen af, we zien het wel.
Ja.
Maar op het moment dat je komt in een gesprek met iemand die niet kan leven met het feit dat jij niet ziet wat hij of zij ziet, dan wordt het heel spannend natuurlijk.
Ja.
En dan gaan we het hebben over polariseren. En dan zeggen mensen tegen mij, maar David, jij polariseert ook. Want jij gaat juist aan de andere kant zitten, weet je wel. Jij laat een conferentie doorgaan waar niet iedereen welkom is. Hij zegt, iedereen is welkom. Je moest alleen even of getest zijn of gevaccineerd zijn. Maar als dat teststokje al van de duivel is, dan wordt het natuurlijk heel moeilijk. En dan krijg je allemaal dingen als Jezus had dat nooit gedaan en. Ik kreeg toevallig van de week nog een bericht. Want wij hebben binnenkort weer Simply Jesus tijdens Pasen. En dan postte iemand echt gewoon van... willen jullie alsjeblieft niet vergeten dat het deze man is... die destijds met de vaccinaties en de QR-codes... en dat het dus zijn schuld is... dat er nu mensen doodgaan aan de gevolgen van de vaccinaties. Het bloedt aan mijn handen.
Zo hard tegen hard wordt het gespeeld. Nog steeds.
Nou ja, ja. Kijk, de meeste van ons leven nu met de dag... en het is allemaal weer een beetje afgezakt.
Ja.
Maar als je er nog over in gesprek raakt... dan is het nog steeds heel gevoelig.
Ja.
En dan kom je er ook achter dat mensen eigenlijk nog steeds wel... allemaal van dat soort ideeën hebben. En die zijn ook niet zomaar weg. En weet je wat de grap is? Ik weet ook niet precies hoe het zit. Tuurlijk zijn er belangen. En als het gaat om geld en om macht... die altijd op een schaal spelen waar wij niks van weten. Maar wat heb ik daarmee te maken? Het gaat uiteindelijk, ik leef voor de verantwoordelijkheid van mijn eigen hart. Mijn vrijheid zit in mij. Dus je kan me opsluiten in dit hok en je kan me alles afnemen... en ik mag niks meer zeggen en ik heb geen geld meer. Maar zeker als ik dan Jezus heb... zou ik toch enigszins nog gewoon bij mijn eigen hart moeten kunnen komen.
Bedoel je dat met die vrije beweging, de evangelische beweging? Nou, als je ergens onvrijheid ziet, dan
nou
is
ja,
het daar.
Dit is inderdaad dan een extreem voorbeeldje. Maar er zijn heel veel ongeschreven regeltjes. En weet je, het moeilijke is... en dat heb ik ook wel, dat gesprek ook met mijn schoonvader gevoerd... waar die dan echt zegt van, joh, waarom kun je niet gewoon respecteren... dat ik een andere roeping heb? Jij hebt een roeping om mensen te vertellen over de liefde van Jezus. En ik heb een roeping om mensen te waarschuwen over wat er komt enzovoort.
Ja.
En aan de ene kant denk ik, ja, tuurlijk, dat wil ik ook doen. En tegelijkertijd denk ik, ja...
Want dat is zijn hart.
Dat is zijn hart, ja. Zonder meer. En de zoektocht is ook, moet ik daar wat van vinden? Nee, tegelijkertijd zie ik ook de gevolgen die het heeft op heel veel plekken. En dan kom je op een soort dilemma in jezelf ook... waarin je realiseert, ook ik heb een plek. Wat ik zeg doet ertoe, of mensen horen het in elk geval. En wat zeg ik dan? Want zwijgen is ook iets laten gebeuren.
En toen dacht je, nu moet ik iets zeggen, nu moet ik...
Ja,
precies, nu moet ik... Wat iets anders wat mij eigenlijk in toenemende mate raakt... als ik de evangelische wereld volg... is de steeds harder wordende discussie ook over homoseksualiteit.
Mm.
En die zit ergens misschien wel een beetje langs diezelfde grenzen.
Ja.
Hoe zie jij dat? Hoe zie jij die discussie verlopen in jouw hoekje van het wereldchristendom, om het maar even zo te zeggen?
Nou, ik denk dat mijn hoekje ook wel steeds breder wordt, hoor. Ik kan heel breed kijken. Ik zie dat er delen zijn waar het alom geaccepteerd is... en het helemaal eigenlijk niet eens meer een discussie is... of het wel een dingetje moet zijn. En ik zie inderdaad ook nog plekken waar het voor mensen zo groot is... dat ze er maar niet overheen kunnen stappen dat... of alles doen om het buiten de deur te houden. Ik ben er zelf wat ontspannen in. Ik denk altijd bij mezelf, ja, je zou het maar hebben...
Ja, je zult maar een kind hebben.
Ja, weet je, ik heb zelf die gevoelens niet.
Je hebt veel makkelijker praten dan iemand die homo is.
Ja, dan kan, wie ben ik dan om te zeggen van... joh, luister eens even, sowieso. Ja, want ja, man, het staat in de Bijbel, succes.
Ja,
weet je, dat is niet fair. Dus dat,
ben je daarin ook veranderd?
Ja, absoluut.
Ja,
ja zeker. Ja.
Heb je ervoor gebeden, voor homo's in het verleden?
Dat ze genezen zouden worden? Nee. Nee, gelukkig niet.
Maar die confessietherapie was...
Zou ik nu gewoon volledig gecanceld worden natuurlijk via het ND? Ja, nee.
Nou, dat weet ik niet. Ja. Maar in elk geval, het gebeurde gewoon in christelijk en zeker ook in evangelisch Nederland.
Ja, nee, ik niet dat ik me kan herinneren. Dat nee. Iemand, wat ik wel eens een keer heb meegemaakt, en dat vond ik echt heel heftig. Er kwam een jongen naar me toe en die zei tegen mij, David, zei hij, er moet een molensteen om mijn nek. Gehangen worden. Ik moet in de diepste der zee geworpen worden.
Dus ik zei, wow.
Wat dan, weet je wel? Ja, zegt die Jezus zegt, als je een van deze kleintjes verleidt, dan. Hij zegt, en ik heb gevoelens voor die kleintjes. Hij heeft het over pedofilie. Nou, weet je, dan denk je, oh my goodness, weet je wel? Wat, en dan bid je ook, bid je met liefde. Maar ook dat is iemand die iets voelt wat natuurlijk buiten de gebaande paden is. Ik heb ook een gebedslijn gehad. Komen mensen één voor één. Op een gegeven moment kwam er een dame en die gaf ik een hand. En toen dacht ik, dat is een grote hand voor een vrouw, weet je wel. Toen keek ik op, was een travestiet. Wat doe je? Met liefde bidden. Aanraken. Kijk, ik denk niet dat Jezus naar de wereld kwam om mensen te veranderen. Maar te verlossen. En als jij als homoseksueel zegt, ik mag voor God staan met alles wat ik ben. En in mijn eigen geweten sta ik rein. Wie ben ik dan om te zeggen, ja, maar dat is niet zo. Of dat mag niet. Dat er mensen zijn die er moeite mee hebben. En dan met bijbelteksten vragen komen. Alle begrip. Dat heb ik ook. Dat ik denk, ja, hoe gaan we dat dan doen? Maar ik stop met te zeggen hoe het zou moeten of op te leggen.
Dus heel veel nadruk weer op de mens. En hoe de mens is dat ervaart en hoe het in zijn hart zit. Ja, dat is ook wel heel individueel, zou je kunnen zeggen, dat geloof.
Hoe bedoel je dat?
Nou, dat het in de gaten als tussen jou en God maar goed is. Er is niks objectiefs over te zeggen. Het gaat alleen maar tussen jou en God.
Ja, kijk, daarmee kun je, en dat is ook het moeilijke. Dan wordt er ook gezegd heel vaak van, ja, hè, ik en mijn gevoel. Maar je mag je gevoel niet vertrouwen, want gevoelens zijn leugenaars. Ja. Of je hart is arglistig. Dus ja, weet je, daar komen duistere dingen uit. Ik denk dan van, ja, als je dan een evangelie preekt en je bent wedergeboren, je hebt een nieuw hart van God en vervolgens is dat niet te vertrouwen. Leg even uit, weet je wel. En dus ik ben daar, ik snap die kant, maar er is niet zoiets als een algemene waakhond van het christelijk geloof.
Nee, weet je? In elk geval, jij bent het niet.
Nee, absoluut niet. Nee. Ja, dus ik vind het moeilijk, weet je, tuurlijk, ik vind deze dingen moeten we over kunnen praten en open over kunnen praten, zonder we elkaar de haren in vliegen. Maar goed, weet je, ik voel wel, we hebben veel te lang gezeten aan wel, niet, dit kan wel, dat kan niet. En dan denk ik ook aan de katholieke kerk, de katholieke priesters, die dan ook super celibatair, maar ondertussen waren er allerlei schandknaapjes. En dat zie je dus nu in de evangelische wereld ook, weet je wel. Het zag er allemaal goed uit, totdat ze sterven. En dan komt er ineens een heleboel stinkende lijken uit de kast. Ja, het was ook eigenlijk niet vol te houden, weet je wel, wat je deed. Want het was wel
dat
heel
lag zo, ja, precies. Ja. Zo hoog dat het eigenlijk tot meer zonde leidt, zeg maar, dan dat het weerhoudend is.
Ja. En wat mij heel erg heeft geholpen, is op een gegeven moment van, oké, Daaf, allereerst erkennen wat je menselijke behoeftes zijn. Wat zijn die? Want die zijn ook door God gemaakt. En dan heb je ongezonde manieren om ze te vervullen. Dat is wat we zonde noemen. En je hebt gezonde manieren om aan je behoeften te komen. En omdat mensen dat überhaupt nog niet erkennen, dat ze überhaupt behoeftes hebben. Want alles is de Heer en alles is, weet je wel. Schieten we heel vaak in ongezonde behoeftes.
Ja. Ja. Hey, jij pleit voor een heel inclusieve manier van geloven. Dat is eigenlijk gewoon de grote lijn, de grote ontdekking van jouw boek, zou je kunnen zeggen.
Ja.
Ook inclusieve aandacht voor allerlei dingen die, waarvan evangelische christenen misschien allereerst zullen zeggen, hey, wat is dat precies? Meditatie, gezonde voeding, sporten. Ja. Je zegt, dat draagt allemaal bij aan een goed geloof. Wat maakt jou anders dan EO Corifee en lifestyle guru Arie Boomsma?
Nou, sowieso ben ik niet zo fit als Arie.
Wie wel?
Nou, ja. Je hebt ook wel behoorlijk wat, toch? Geloof ik.
Nou ja, ik doe een beetje mijn best. Maar ik heb voor, kijk, dat is een van de dingen die ik heel lang heb gezien. Ik heb in de evangelische kerk eigenlijk altijd alleen maar het geestelijk verhaal gehoord. Het moet geestelijk in orde zijn. Maar mens bestaat uit geest, ziel en lichaam. En dat is een eenheid. Dat werkt helemaal met elkaar. Dus toen ik super depressief was, toen had ik natuurlijk wel allerlei geestelijke antwoorden en gebeden. Maar ik had niet de tools om mijn lijf mee aan te pakken.
Je moest ook gewoon gaan sporten.
Nou ja, sporten, gezond eten, ademhalen, mediteren is, waar richt je je op? Waar is je? Ik liet me eigenlijk steeds leven door wat me overkwam. Ik probeerde me met mijn strohalmpje vast te houden aan het woord van God. Ja, maar God heeft toch gezegd dat. Terwijl ik moest leren, ik kan in een moment mijn state of mind veranderen door adem te halen. En daar waar ik het eerder moeilijk vond om in een bepaalde focus te komen van mijn stille tijd, de Bijbel, dan was na een uur dat ik dacht van, oh, nu ben ik eigenlijk een beetje in Gods tegenwoordigheid. Heb ik nu geleerd, als ik ademhalingen doe, dan ben ik binnen 60 seconden, zit ik heel diep in mijn eigen hart, voel ik me met God verbonden en geliefd. Hoe te gek is dat?
Weet je, gewoon een gave van God om dat goed te kunnen gebruiken eigenlijk, bedoel je?
Vind ik wel. Ja vind ik echt. Dus ik vind, en dat is dan om er maar een bijbeltekst tegenaan te gooien, zoals alle evangelisten dat goed doen. Dat God dan zegt, mijn volk gaat ten onder vanwege een gebrek aan kennis. Dan geloof ik echt deze dingen die we zo makkelijk aan de kant schuiven als van de boze of dat is niet oké, want ja man, er ligt zoveel wat goed is voor ons. En ik ben daar nog groeiende in. Maar ik wil daar wel meer mee doen. Ik voel ook in mijn hart dat ik heel graag mensen wil helpen om in eenzelfde soort vrijheid te komen. Van joh, relaxed, weet je.
En het komt goed.
Ja, ja, en het is goed.
Het is goed.
En God heeft je een prachtig mooi leven gegeven. Dat is een cadeau.
En hoe verre wordt dat, zeg maar, dan weer een soort nieuwe evangelisatiemethode?
Dat is het natuurlijk al.
Uiteindelijk moet ze allemaal tot de Heer komen, toch?
Ja, nou weet je, kijk, ik zal altijd vanuit mijn christelijke achtergrond en identiteit blijven zijn wie ik ben. Ik kan nooit onder de mat vegen wat ik allemaal heb gedaan. Mensen vinden het overal. En dat vind ik ook niet erg. Ergens wil ik altijd een vertegenwoordiger blijven van wie Jezus is. Ik vind dat ik dat nog veel beter kan en ook nog veel beter in beeld zou kunnen brengen. En het is, ik vind het gewoon mooi als ik zie dat mensen aanhaken die eigenlijk in eerste instantie er helemaal niks mee hebben. En weet je, dan is mijn zusje daar een voorbeeld van. Maar dan is bijvoorbeeld ook een vismaatje daar een voorbeeld van. Ik zit in een pro-staff team. Jongens die, ja, weet je wel, waarvan iedereen zegt, ja, die is zo goddeloos, die klikt met jou niet, David. Nou, dat zijn wel mijn buddies.
En, dat vind je ook leuk.
Dat vind ik fantastisch. Ja. Ja, en laatst kwam ik daar, dat was echt mooi. Toen zei die leidinggevende tegen mij, David, ik heb jou wel door. Dus ik zeg, wat dan? Hij zegt, ja, jij hebt hem bijna bekeerd, zei hij. Hij zei, daar doe ik helemaal niks aan. Hij zegt, ja, maar dat is jouw tactiek. Hij zei dat hij op een gegeven moment zelf denkt. Dat is gewoon zo mooi. Ik denk, ja, whatever.
Ja. Ja. Dus, dan moet je ook maar echt vrij laten.
Who knows? Ja. 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 Ja.
Heb je tot slot nog één tip voor gewoon de christelijke evangelische wereld? Van let echt daarop. Er zit van alles al in deze podcast. Maar eentje waar je denkt, oké, dit kun je echt van ook van mijn verandering leren.
Ja, ik zou iedereen in de evangelische wereld die er echt in gelooft, hè, dat hij vanuit zijn hart puur beweegt. Want dat doen we, zeggen we natuurlijk allemaal, willen uitnodigen om eerlijk in de spiegel te kijken. En als je dat heel moeilijk vindt, om een aantal mensen om je heen diezelfde vraag te stellen. Van joh, van deze dingen die er zijn, wat zie je bij mij? En ben je bereid om eerlijk onder ogen te komen wat je echte motivaties zijn? Stop met te roepen dat het allemaal voor de Heer is. En dat het allemaal niet uitmaakt. En dat je het vandaag kan verliezen. En cut the crap, get real. En ga meer op Jezus lijken.
Dankjewel David voor je verhaal en dat je dat met ons wilde delen. Jouw biografie heet dus Rauw en ligt nu in de winkel.
En als luisteraar jij ook bedankt voor het luisteren. Vind je het interessant wat we doen? Overweeg dan eens een abonnement. Op nd.nl/abonnement vind je alle mogelijkheden. Kan al vanaf 2,50 per week. Kun je alles lezen wat we maken en ook deze podcast steunen. Dankjewel alvast daarvoor. En tot volgende week.
Dag.